Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie verlangend hier naartoe zijn gekomen wat de Heer vanmorgen tot je te zeggen heeft. Want het is belangrijk dat je dat besef hebt, dat als we de Bijbel openen, dat God het zelf is die tot ons spreekt. Amen. Nou, als je daarvan overtuigd bent, dan ben je benieuwd en dan zit je op het puntje van je stoel om vanmorgen te horen wat de Heer tot je te zeggen heeft. Ik wil vragen of je met mij de Bijbel wil open doen in Leviticus hoofdstuk 23. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het Loofhuttenfeest, over Sukkot. En misschien is het je helemaal ontgaan, dat weet ik niet, maar op dit moment, afgelopen woensdag is het begonnen, tot en met komende woensdag is het Sukkot, is het Loofhuttenfeest in Israël. En dat is zo'n heerlijk feest. En ik vind het goed dat we ook aandacht besteden aan de Bijbelse feesten, ook wel genoemd de feesten van de Heer, en dat je je daarin verdiept. Dus ik hoop dat je vanmorgen in wil spannen om te luisteren naar wat de Heer vanmorgen vanuit dit feest tot u, tot jou, tot mij te zeggen heeft. Het is een heel vrolijk, opgewekt feest. Het is een feest vol blijdschap, een feest vol vreugde. Yom Kippur ligt achter ons. En nu is het Loofhuttenfeest aangebroken. En dat is misschien wel eens goed om ook op Urk te zeggen. Kennen wij echt de blijdschap in de Heere? De vreugde in Hem? Straalt het nou van ons af dat we kinderen van God zijn? Ik weet ook wel, ook hier is er gebrokenheid. Is er pijn en is er moeite. Maar wat ik merk is dat dat vaak zo op ons drukt, dat we een beetje zwaarmoedig door het leven gaan. En dat de vreugde van de Heere niet altijd onze kracht is. Het Loofhuttenfeest is een feest wat ons verplicht om blij te zijn en vreugdevol. En zeg nu niet gelijk ja maar span je even in. Het is soms een beetje technisch. Maar span je in vanmorgen om te luisteren naar wat de Heer door dit feest tot u, tot jou, tot mij te zeggen heeft. Oké? Zullen we dat afspreken met elkaar? Gaan we lezen Leviticus 23, vers 33 tot en met 43. Dus we beginnen in Leviticus 23, vers 33. En daar staat: de Heere sprak tot Mozes en vanmorgen ook tot ons. Spreek tot de Israëlieten en zegt: vanaf de 15e dag van de 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is de rustdag en op de 8e dag is het de rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Het is een geweldig feest, loofhuttenfeest. En laat ik dit vooraf zeggen. Ik heb vanmorgen niet de tijd om op alle details van het feest in te gaan, maar dat is mijn doel ook niet. Vanmorgen is mijn doel, mijn verlangen, dat je de dingen van het loofhuttenfeest, de grove lijnen gaat zien, dat het je hart raakt en dat je zegt, hé, daar ga ik me eens in verdiepen. Niet alleen in dit feest, maar ook in die andere feesten van de Heere. De Bijbelse feesten. En dat je interesse vanmorgen gewekt wordt. En dat je zegt, dat loofhuttenfeest heeft mij vandaag in 2017 niet maar wat, maar dat feest heeft mij vandaag heel veel te zeggen. En als je zo hier vanmorgen aanwezig bent, dan zal je de zegen van de Heer ervaren. En dan mag je vanuit deze samenkomst, vanuit deze boodschap, je verder gaan verdiepen in deze feest. Nou, ik heb 3 punten, kan je het goed onthouden. Loofhuttenfeest. Het eerste waar we over na gaan denken is een aantal gebruiken bij het loofhuttenfeest. Ik ga er 2 noemen. Het tweede is de betekenis van het loofhuttenfeest. En het derde is de toekomst en het loofhuttenfeest. Nou, dat is makkelijk te onthouden, toch? De gebruiken, de betekenis en de toekomst van het loofhuttenfeest. Nou, het eerste, de gebruiken. Nou, er is al wat over gezegd tijdens het kindermoment. Sukkot is het Hebreeuwse woord wat wij vertalen met loofhutten, meervoud. Suka is het enkelvoud. Dat is een loofhut. En in Leviticus 23, ik wil maar steeds wat teksten noemen, zodat je weet dat het uit de Bijbel zelf komt. In Leviticus 23, vers 34, staat voor het loofhuttenfeest in het Hebreeuws letterlijk huttenfeest. Huttenfeest. En het is wel interessant dat de Engelsen en Fransen, die vertalen dit feest ook wel met feest van de tabernakel. Feest van de tabernakels. En dat is belangrijk. Het is dus duidelijk dat die suka, die loofhut, vertaald kan worden met hut, of met tent, of zelfs met tabernakel. Het is een tent. En het is duidelijk dat die suka een belangrijke plaats inneemt tijdens Sukkot. Vers 42 hebben we gelezen. Daar lezen we dat het volk 7 dagen in deze tent moest wonen, moest verblijven. Nou, sommigen nemen dat heel letterlijk. Anderen die eten er alleen in. Misschien is het een goede tip, hè? Wij bouwen dan thuis een loofhut in de achtertuin. En dan kan je met je kinderen erin gaan eten 's avonds. En dan heb je als vader de mooie taak om je kinderen uit te leggen. Wat betekent het nou, dat loofhuttenfeest? Nou, zomaar een tip. Heb je een activiteit met je kinderen? Heb je gezelligheid met je kinderen? En kan je Bijbels onderwijs geven aan je kinderen? Dus mannen, vaders, hierbij direct een tip. Gelijk oppakken. Je hebt nog een paar dagen, dus daar kan je nog er iets van meenemen. Wat was het voordeel nou van deze dingen? Kijk, in Israël is heel veel zichtbaar, hè, van het geloofsleven van het Joodse volk. Dus je kan heel veel dingen zichtbaar, tastbaar maken voor je kinderen. Dat is makkelijk uitleggen. Nou, dat loofhuttenfeest, dat is een heel mooi plaatje om zoveel belangrijke principes uit te leggen. Dus ze verbleven, ze woonden in, of ze wonen nog, in die loofhut, in die suka. Nou, en deze hut, ook dat was verteld in het kindermoment, die is gemaakt van plantaardige materialen, van natuurlijke materialen. Dat is belangrijk. Hout, bladeren, takken. Want het is een vergankelijke hut, het is een tijdelijke, dat is een kernwoord, een tijdelijke verblijfplaats. Hij is vergankelijk. Hij wordt op een gegeven moment afgebroken. We hebben even tijdelijke beschutting. Dat is een belangrijk principe. En het dak, dat is heel mooi, dat mag niet helemaal dicht zijn, hè? Er moeten een beetje gaten en kieren in zitten, zodat ik de sterren kan zien, zodat ik de maan kan zien, zodat ik in de nacht ook mijn hoofd op kan heffen naar de hemel, waar de eeuwige woont. Dat, hè? Dus met andere woorden, die suka, die tent, die moet zo gebouwd zijn als een tijdelijk onderkomen, vergankelijk. En ik moet zicht houden op de hemel. Hef je hoofd omhoog. Dat. Herken je dat in je leven? We zijn hier tijdelijk. Ook in deze tent. En Paulus zegt het. Laat je wandel in de hemel zijn. Van waaruit wij de zaligmaker verwachten. We zijn op doorreis. Op God gericht. En die soeka, dat is ook een hele gezellige hut. Die is versierd. Met allerlei mooie versieringen. Maar vooral ook met dit. Met vruchten. Met groenten. Met de oogsten. Die is binnengehaald. Dus ja, waar je ook om je heen kijkt. Je wordt bij zoveel dingen bepaald. En vooral bij. En de goedheid van God. Dat is de eerste. Die soeka. De loofhut. De tweede. Is wat minder bekend. Maar bij het loofhuttenfeest hoort. Naast het wonen in zo'n loofhut. Ook een bundel takken. Daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. En deze bundel, de lulaf, die bestaat uit een palmtak, uit mirtentakken, wilgetakken en een etrog. Nou, een etrog, dat is een citrusvrucht. Een beetje een vergrote citroen, laat maar zeggen. En dat hoort allemaal bij elkaar. En van al dat, van al die takken wordt een bundel gemaakt. En die lulaf, die lees je trouwens ook hoor, in vers 40 en 41, die heeft ook een symbolische betekenis. Ik kan niet op al die takken ingaan, dat voelt nu een beetje te ver. Maar die lulaf is wel heel belangrijk. Want die bundel takken, de ene heeft meer geur dan de andere, maar dan mag je thuis allemaal uitzoeken. Die bundel wordt meegenomen de soeka in. En werd ook wel meegenomen naar de synagoge. Want wat is nou de symbolische betekenis van die bundel, van die takkenbundel? Nou, die is tweeledig, dat is heel mooi. Als die familie dan, met vrienden, hè, want het is een heel gezellig feest, iedereen is bij elkaar, je nodigt mensen uit. En dan werd die bundel meegenomen, de soeka in, en dan lazen ze de Hallelpsalmen. Psalm 113 tot en met Psalm 118. Nou, Hallelpsalmen, daar zit het woord Halleluja in. Nou, daar hebben we iets van gezongen. Prijs de Heere met blijde galmen. Dus die psalmen die werden voorgelezen. Dat deden de vaders dan. En die bundel, die lulaf, die werd naar alle windrichtingen gezwaaid. Dat heet lulaf zwaaien. En van boven naar beneden. Naar zes kanten. Vier windrichtingen. En naar boven naar beneden. Ondertussen werden de psalmen voorgelezen. En vroeg men de Heere God vooral om voor het groen te zorgen. Nou, ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest. Ik was er 2 weken geleden nog. Maar het kan daar droog zijn. Dus dat Joodse volk, die bidt om een zegen over het groene. En groen staat in de Bijbel voor leven. Voor vruchtbaarheid. Voor oogst. Mooi is dat, hè? Dus je leest de psalmen voor. En met die bundel wordt naar zes kanten op gewaaid, om het zo te zeggen. Naar boven, naar beneden. En ze roepen de Heere God aan om te zorgen voor het groen en zijn zegen erover te geven. En de tweede symbolische betekenis van die lulaf is dit. Het zijn natuurlijk allemaal verschillende takken. Met verschillende eigenschappen. Maar toch wordt het gebundeld tot één tak, om het zo te zeggen. Eén bundel. Eén lulaf. Nou, die vier onderdelen, vier elementen van de lulaf, die spreken, kunnen wij wat van leren, over de verscheidenheid onder het Joodse volk. Verscheidenheid wat betreft kennis. Verscheidenheid wat betreft goede werken. En ondanks die verscheidenheid, die er ook onder het Joodse volk is, is er toch die onderlinge eenheid. Zij vormen ondanks verscheidenheid toch een eenheid. Nou komt die, wat de ene mist, dat vult de ander aan. Is dat mooi of is dat mooi? Dat is prachtig. Dan zit je in je soeka, heerlijk versierd. Het getuigt van de trouw van God en ik ben afhankelijk van Hem. Zonder Hem kan ik niets doen. Je leest de Hallelpsalmen. Je roept de Heere God aan. En ondertussen ervaar je die onderlinge verbondenheid. Wat is dat kostbaar, hè? En dan vult de ene aan wat de ander mist. Nou, twee gebruiken. Dat kan je onder de koffie allemaal aan je familie straks vertellen, hè? De soeka en de lulaf. Heel belangrijk. Nou, tweede punt was de betekenis. Nou, gaan we even een stapje dieper. Want je zal zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar op Urk, dan, daar doen we niet aan een soeka en een loofhut. Nou, misschien vanaf vandaag wel. Toch? Een creatieve manier om onderwijs te geven aan je gezin. Het tweede, de betekenis van loofhuttenfeest. Nou, dan begint mijn hart sneller te kloppen. Het eerste wat ik daarover wil zeggen, over de betekenis van Loofhuttenfeest, is dit. Loofhuttenfeest, Sukkot, is een feest van grote vreugde. En dat is mooi. Het is een blij en een gezellig feest. Nou, ik bedoel dat niet om grappig te zijn of zo, maar het Joodse volk kan feest vieren, hoor. Daar kunnen we allemaal wat van leren, denk ik. Vreugde in de Heer. Ze hebben zelfs het feest van de vreugde van de wet. Daar kan je blij om zijn. Dus het Joodse volk, ze zien er soms niet altijd zo uit, dat ben ik met je eens. Maar ze kunnen echt feest vieren. Nou, Loofhuttenfeest is daar bij uitstek voor bedoeld. Sterker nog, en dat lezen we in Leviticus 23 vers 40b, wat staat daar? U moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden. Vreugdevol zijn. Je verblijden is niet een optie. Is niet zozeer een keuzemogelijkheid. Je leest dat trouwens ook, als je meeschrijft kan je het opschrijven. In Deuteronomium 16, vers 14 en 15. Maar het is dus niet een optie, een keuzemogelijkheid. Nee, het is een opdracht. Een bevel. En dat is goed om even over na te denken. Dat is eerst over de betekenis van Loofhuttenfeest. Van Sukkot. En dat klinkt ons een beetje vreemd in de oren, vind je niet? Of klinkt het jullie bekend? Dat je verplicht vreugdevol moet zijn. Ja, daar moet wel reden voor zijn, Jacques. Je moet mijn leven eens kennen. Nou, dat begrijp ik wel, maar luister nou even. Het is zo bijzonder. Kijk, het klinkt ons raar in de oren, verplicht vrolijk zijn. Maar, nou ja, we moeten misschien wel dit zeggen. Het is voor ons makkelijker, laat ik het zo zeggen. Het is voor ons makkelijker om een week bedroefd te zijn, dan om een week lang 7 dagen vrolijk te zijn. Heb je wel eens een week gehad waar je 7 dagen vrolijk in was? Het is makkelijker om bedroefd te zijn, toch? Want we hebben altijd reden om, weet je, te klagen. En altijd na samenkomst, dan kom ik mensen tegen. Ja, het glas is, hoe zeggen ze dat dan? Half vol of half leeg, nou je begrijpt wat ik bedoel. Weet je? Altijd reden tot al een beetje te neergedrukt en zo. En dat is best wel eens jammer. En hier staat, en dat heeft mij aangesproken, vrolijk zijn in de Heere. Als je het niet gelooft, hè, dan moet je als je thuis komt, Nehemia 8 eens nalezen. Ik heb in onze gemeente heel Nehemia doorgepreekt. En in Nehemia 8 is Nehemia begonnen met de herbouw van de muren en de poorten. En in Nehemia 8 komt het wetboek weer binnen. Dat is heel interessant. En weet je, zodra het wetboek van Mozes binnenkomt, dat wetboek was niet nieuw. Wat ik gelezen had, dat stond al in de Bijbel voordat ik het las, hè. Maar dat wetboek was ook niet nieuw. Maar het stof ging eraf. Ze gingen het opnieuw ontdekken. Ze waren teruggekeerd. Een aantal groepen. Nehemia kwam met de 3e groep ballingen terug. Nou, aan de slag met z'n allen. In de kracht van de Heere. Nehemia 8 komt het wetboek binnen. En een van de eerste dingen die ze lazen, dat ze de opdracht hadden om vrolijk te zijn in de Heere. We gaan Loofhuttenfeest vieren. En dat zie je in Nehemia 8, lees het maar na het laatste deel van Nehemia 8, wordt het Loofhuttenfeest weer gevierd. Nou, dan zit je daar. Ben je net terug uit Babel, vol met je gedachten nog over Jeruzalem en over de poorten die net of niet hersteld zijn. De inwijding heeft nog niet plaatsgevonden, dat komt later pas in het boek Nehemia. Maar in Nehemia 8, dat is een tekst die heb je vaak gestuurd naar iemand om te bemoedigen. Laat de vreugde van de Heere, zeg maar, je kracht zijn. Dus de vreugde van de Heere is mijn kracht. Dat is Nehemia 8, Loofhuttenfeest. Lees het maar na. Wil je het vers hebben? Nehemia 8, vers 11b. Laat de vreugde van de Heere jullie kracht zijn. En laat het duidelijk zijn, ik zeg dit niet alleen tegen jullie, ik zeg het ook tegen mezelf. Er is zoveel in deze wereld en in jouw persoonlijk leven, en soms ook in het gemeenteleven, om je vreugde te laten roven. Waar of niet? Je kan niet vasthouden. En we laten ons vaak meenemen. Daarom is het wel eens goed dat we hierover nadenken. Dat je verplicht bent om vrolijk te zijn. Nou, dat viel voor de Israëlieten ook niet mee. Denk nou niet dat het voor hen gemakkelijk was. Want vrolijk zijn is niet makkelijk als je loofhut, je soeka inregent. Vrolijk zijn is ook niet makkelijk als het heel erg heet was. Ik was er onlangs, 40, 45 graden. Vrolijk zijn als je dan in die hete soeka zit en je kinderen zijn ongehoorzaam. Dat is niet eenvoudig om dan vrolijk te blijven aan tafel, toch? Terwijl het zo een blij en vreugdevol feest is. Vrolijk zijn is niet makkelijk als je aangevallen wordt door Arabische volken. En toch ligt die opdracht daar. Broeders, zusters, vrolijk zijn is niet makkelijk. Als er tegen zit in ons leven, toch, vandaag? Op sociaal gebied, misschien in je familie, je werkkring, je studentenkring. Misschien op financieel gebied, dat je zegt, Jacques, ik kan amper rondkomen, joh. Ze weten het niet, hier, in die sporthal. Maar je moest weten, ik kan amper rondkomen, ben blij als de maand erop zit. En ik heb alles betaald. En dan vrolijk zijn, de opdracht, ja, die opdracht staat. En dan dit, nog mijn gezondheid. Ik loop elke week naar de dokter toe. Elke week afspraken in het ziekenhuis. En dan me verblijden in de Here. En alsof het nog niet genoeg is. De gebrokenheid van het leven. Zijn er ook onder jullie. Die verliezen hebben geleden. Die zo diep zitten. Dat ze bijna niet uit te wissen zijn. Nou, ze zijn ook niet uit te wissen. Die een spoor hebben getrokken in je leven. Verliezen. En dan vanmorgen. Wees vrolijk in de Heer. Is dat echt mogelijk? Nou ja, hier staat het. En luister goed. Jesaja, schrijf het maar op als je meeschrijft. In hoofdstuk 61 vers 10. Hij zegt. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Mooi, hè? En Paulus, als ras echte Jood, Filippenzen 4 vers 4, verblijdt u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u, dus leven onder het nieuwe verbond. Dus Loofhuttenfeest heeft ons vandaag ook wat te zeggen. Verblijdt u in de Heere, te alle tijd. Herken je dat? Ja, Jacques, ik kies mijn moment om blij te zijn. Mijn opa zei altijd, je moet wel lol hebben om te lachen, zei hij altijd. Nou ja, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ik bedoel het niet oppervlakkig, maar geestelijk gesproken hebben we meer dan voldoende redenen om blij en dankbaar te zijn. Want luister heel goed, dit is geen oppervlakkige blijdschap, hè, waar het hier over gaat, met Loofhuttenfeest. Dit is niet zo'n blijdschap die je wel eens ziet, mensen met zo'n tandpasta glimlach. Als je ze in het gezicht kijkt, is alles goed, maar zodra ze voorbij zijn, nou, dan hangt hun gezicht weer zo. Je kent het wel. Vrolijk groeten naar je. Maar als je eens even nakijkt, dan is de lach al snel weg. Nou, dan denk ik, hoe diep zit het nou? Een beetje een tandpasta glimlach. Gemaakt. Niet echt. Maar als het gaat in de Bijbel, broeders en zusters, luister goed. Als het gaat om de Bijbelse blijdschap en de vreugde en de vrolijkheid, ook met betrekking tot Loofhuttenfeest, is dat een blijdschap die gefundeerd is in God zelf. De blijdschap van een christen is niet afhankelijk van omstandigheden, van gevoelens en van mensen. Nee, het is een vrolijkheid en een blijdschap die afkomstig is uit en gericht is op het karakter van God. En dat is een blijdschap van een heel andere orde dan van, ja, je moet maar vrolijk zijn of zo. Verwijt mij dat niet en laat mijn mailbox morgen niet vollopen met deze opmerkingen. Nee, dit is een veel diepere blijdschap. Een blijdschap, Jesaja zei het, in de Heere. Een verheuging in mijn God. En Paulus zegt het ook, verblijd je altijd in de Heere. Dus de blijdschap van een christen is gekoppeld aan het karakter van God. Hij is de bron van mijn blijdschap. Dat is iets hoger dan mijn omstandigheden, of niet? Dat is iets hoger dan al die lastige mensen in mijn omgeving. In mijn familie, op mijn studentenclub, in mijn werkkring. Het is een blijdschap gefundeerd in de Heere God. Nou, mag ik eens vragen vanmorgen? Niet aan je buurman vragen, maar aan u, aan jou. Ervaar jij die blijdschap, ervaart u die blijdschap in de Heere? Die ook te maken heeft met een vrede die alle verstand te boven gaat. Mag ik jullie eens vragen? Jullie zingen veel op Urk. kom er straks nog op. De meeste koren, geloof ik, van heel Nederland. Op één dorp. En dan zing je prachtige teksten. Maar beleef je de teksten ook in je hart? Of zeg je, nou, het is wel mooi. Zoals een predikant eens tegen mij zei, ja, het is wenselijk dat het zo zou zijn. Ja, kom nou. Wat ik zing wil ik beleven, toch? Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat. Is toch mooi? Ik reed hier vanochtend hier naartoe. En doe ik altijd een cd aan. En ik heb van allerlei snit en kleur in mijn auto liggen. Vanmorgen had ik een psalmen cd. En ja, jullie kennen hem allemaal. Psalm 32 luisterde ik. Vers 1 en 4. Nou, dat kwam toch binnen, joh. Maar die ken ik al vanaf dat ik zo was. En dat eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Bekende zin, toch? Maar als dat binnenkomt en je zegt, daar deel ik in. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dan ben je vrij mens. Dan ben je toch blij in de Heer, hè? Of niet? Dat bepaalt dan toch je blijdschap. En wat ik dan zing, daar gaat het me om, wil ik ook innerlijk beleven. Niet zeggen, ja, het zou wenselijk zijn als de waarheid van die psalm ook waarheid voor mij. Ik geloof en daarom zing ik. Herken je dat? Dat is zo mooi als je de waarheid van God beleeft in je hart. Dat het niet tussen je oren alleen zit, maar het een werkelijkheid is. In je hart en in je leven. Kijk, dat maakt je verschil op werk. Dan zeggen ze tegen je, jij gelooft zeker wat je zingt. Dat geloof ik zeker, ja. Ik roem in God. Nou, het tweede wat ik over de betekenis van Sukkot wil zeggen. Dus het eerste was, we worden opgeroepen tot blijdschap, tot vreugdevol leven. Tweede, de tweede betekenis van Sukkot houdt verband met deze blijdschap. Luister goed, het Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. Dat is het allereerst. Is heel interessant, een andere naam voor Loofhuttenfeest hebben we ook gelezen in Leviticus 23 vers 39, staat er ook in. Een andere naam voor Loofhuttenfeest, in het Hebreeuws is het Sukkot, maar het is ook het feest der inzameling. Dat is de tweede betekenis. Dus we zijn vrolijk in de Heer, is een opdracht. Twee, het is het feest van de inzameling. Nou, die inzameling, broeders, zusters, die inzameling, de oogst, verwijst heel specifiek naar God als schepper. Dat is mooi, hè? Dus het is een feest van innerlijke blijdschap. Het is een feest waar ik gericht word op mijn schepper. Op de oorsprong van alle dingen. Op de onderhouder van mijn leven. En op de getrouwe gever van alle goede gaven. Het is heel interessant als je de Joodse gebedenboeken leest. Kijk, als je de feesten viert, dan wordt vaak dit gebed gebeden bij het breken van het brood. Hè. Dan staat er, dan bidden ze, gezegend bent u, eeuwige onze God, koning van het heelal. Nou komt ie, u die alles geschapen heeft en ons de vruchten van het land geeft. Gezegend bent u. Met andere woorden, geprezen bent u. Ik wil u lof prijzen en aanbidden. Mooi is dat, hè? Dus Loofhuttenfeest bepaalt mij bij mijn schepper. De volledige oogst was binnengehaald. De Heer had gezegend in arbeid en gewas. En nu was feestvieren. Hem erkennen als de gever van alle goede gaven. Broeders, zusters, ik heb niet voor niks opgegeven het lied Tel uw zegeningen. En dan zei zijn oude broeder tegen me, je kan beter zeggen, tel ze twee voor twee, want anders kom je er niet klaar mee in je leven. Begrijp je wat ik bedoel? Tel ze twee voor twee. Dat gaat wat sneller. Je hebt er zoveel zegeningen om de Heer voor te danken. Alles wat wij ontvangen, laten we dat goed onthouden. Alles wat wij ontvangen, is meer dan we verdienen. Geloof je dat? En als je dit beseft, erkent en gelooft, dat alles wat wij ontvangen meer is dan dat we verdienen, ook dat je hier zit, ook dat je hier zit, dan heb je toch reden om de Heer te danken. Kom op, te loven, te prijzen. Want alles wat ik ontvang is meer dan ik heb verdiend. En wat leert het Loofhuttenfeest bij? Dat ik niet moet eindigen in de zegening, maar in de zegen. Naar. Het loofhuttenfeest heft mijn hoofd omhoog, naar boven, naar degene van wie alles afkomstig is. Nou, dan heb ik het natuurlijk over aardse dingen. Gewas, arbeid. Maar even overzetten weer, hè. Dat doe ik graag. We moeten wel lijden doortrekken, hè. Naar ons leven, naar de Heer Jezus. Efeze 1 vers 1. Of Efeze 1 vers 3, wat staat er? We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Dat staat in enkelvoud. Ik geloof dat het een persoon is. De Heer Jezus Christus zelf. We zijn gezegend met de Heer Jezus, waarvan uit alle geestelijke zegeningen voortvloeien. In Hem hebben wij de volheid ontvangen. Nou, ben je dan een gezegend mens of niet? Ja, maar ik woon niet zo luxe als Jacques. Nee, ik ook niet. Ja, maar mijn bankrekening... Nee, die van mij is ook niet bijzonder groot. Of het saldo is in ieder geval niet heel hoog. Maar ik ben wel een gezegend mens. En wat moet ik leren, broeders en zusters? Dat wil ik zo duidelijk maken aan je. Dat je niet moet richten op dat wat je niet hebt. Maar richt je na vandaag eens op datgene wat je wel hebt. Toch? Dan heb je toch reden om te danken, te loven en te prijzen. Om je in God te verheugen. En deze tweede betekenis, om je te richten op de Schepper. En ik hoop dat je vanmorgen zegt, op mijn Her, Schepper. Gezegend met alle geestelijke zegen. Nou, is een geweldige rijkdom. En dat lied in Opwekkingen, 2:25. Verblijd u in Jezus, uw Heer. Herken je dit in je leven? Gerichtheid op je Schepper. Zien op de zegeningen. Ze tellen. Niet je richten op wat je mist, maar op wat je hebt ontvangen. Nou, dan ga je hier naar huis toe, dan raak je niet uitgepraat. Ik ga naar de derde betekenis. Dus we zijn bij de derde betekenis van het tweede punt. Volg je me nog? De derde betekenis van Loofhuttenfeest is dit. Dat is ook mooi. Het is een herinneringsfeest. Dus de eerste betekenis, opdracht om blij te zijn in de Heer. Tweede, het is een oogstfeest. Derde betekenis, hebben we net wat van gehoord in het kindermoment. Het is een herinneringsfeest. Laat nog even luisteren. Het mooiste komt nog. Wat lezen we in Leviticus 23? Lees maar even mee, dan blijf je erbij. Vers 42. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Op het getal 7 kom ik zo nog. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Dat is mooi, hè? Een herinneringsfeest. Gedenken. Terugdenken. Ze hebben mij vroeger altijd gezegd, wie van de geschiedenis niks leert, die zal het in de toekomst niet ver brengen. Dat is belangrijk. Gedenkdagen. Herdenken. Terugdenken. Waarom? Omdat God altijd dezelfde is. Dat is toch een bemoediging? Wie hij voor Israël was, is hij vandaag voor mij. Hij leidde Israël door de zee. Zo kan ik vandaag ook door de moeilijkheden en de woestijnervaringen heen komen. Hij is dezelfde. Nou, luister goed. Verwijst de oogst naar God als schepper. De loofhut, de soeka, verwijst naar de Heere God als verlosser en beschermer. Andere betekenis. Israël, ik ga dat allemaal niet vertellen hier, was verlost uit Egypte. Geleid door de woestijn. Op een wonderlijke manier, of niet? Geweldig. En ze leefden in die tijd in tenten, in tabernakels, in hutten. Nou, die soeka was daar een beeld van. Dus nou zit, dat vieren ze in Jeruzalem, helemaal vol met soeka's. Nou, allemaal die verhalen te vertellen, hè, van die uittocht. We zijn verlost uit Egypte. De Heer had ons geleid door de woestijn. Onze schoenen die versleten niet onze kleding. We kregen eten, 's ochtends, 's avonds, overvloed. Wolkolom, vuurkolom. We waren helemaal compleet verzorgd. Mag ik het eens zo zeggen? All in zijn we naar Kanaan gegaan. Alles was geregeld. Maar het vroeg wel geloof, hè? Het vroeg wel geloof. In de belofte van God om binnen te gaan. Nou, Israël, ze leefden in een soeka. Een eenvoudige, tijdelijke tent. Tijdelijk onderkomen. Tijdelijk verblijf. Wat leerde het volk? Afhankelijkheid. Dit is zo belangrijk. Afhankelijkheid. Nou, dan moet je even voorstellen. Even een beetje verplaatsen. Dan heb je de oogst binnengehaald. je kasten vol. En dan denk je, nou gaan we in dat vaste huis met al die vaste gewoonten en zekerheden. Kasten vol, nou gaan we in een tent zitten. Nou, je zou toch binnen blijven. Nou zegt de Heer, nee, nou heb ik je gezegend met een oogst. En nou ga je je teentje in met je gezin. En nou ga je leren, alles wat ik ontvangen heb, dat is uit uw hand voort. Wat is het dat ik niet heb ontvangen? Ga je tent in. Je soeka in. Kom jongens, aan de soeka in. Versieren. De hemel moet zichtbaar blijven. Het is een tijdelijk onderkomen. Papa, waarom doen we dat? Ik wil dat jullie leren om in afhankelijkheid van de Heere God te leven. Ik wil dat jullie leren dat je zijn leiding en zijn bescherming in je leven nodig hebt. Hoe weet u dat, papa? Ga mee naar de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. En ik wil jullie de God laten zien die wij mogen dienen. Mooi toch? Die kinderen open mondjes, luisteren naar de psalmen. God wordt verheerlijkt. Gericht op de schepper. Als degene van wie de oogst komt, maar ook als de verlosser, de beschermer, de bevrijder. Broeders, zusters, beseffen en doorleven dat aan Gods zegen, aan Gods leiding, aan zijn bescherming, alles is gelegen. Waar besef je dat? Waar leer je dat? In je soeka. In je loofhut. We hebben hem nodig. Voor de oogst, voor bescherming, voor leiding. Nou, ik hoop dat je een beetje proeft en aanvoelt en meevoelt dat het gaat om de verheerlijking van de God die dat alles heeft mogelijk gemaakt. Jaweh, de eeuwige, die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je hart een beetje sneller gaat kloppen. Is toch mooi? Ik heb iets daarover gezegd. Het volk van Israël, het trok 40 jaar door de woestijn. 40 jaar woestijn ervaren, maar vergeet dit niet. De Heere God was erbij, toch? Hij woonde in de tabernakel. Die stond in het midden van alle tenten. De Shechina, de wolk van de heerlijkheid, de ark van het verbond. In de woestijn was hij erbij. En hij trok met ze op. Dat is vandaag nog zo. Mag ik zo zeggen? In de Heer Jezus heeft God zijn soeka, als je het niet gelooft, in Johannes, of in Johannes 1, heeft God zijn soeka onder ons opgeslagen. Daar staat, hij is onder ons komen wonen. Daar staat in het Grieks, onder ons komen tabernakel. Vind ik zo mooi. Hij zit midden. Woestijnervaringen, God zelf in het midden. Ik moest denken aan een andere psalm. Psalm 91, vers 5. Wat staat daar? Ik steun, in de berijming dan, ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik, zoek God, niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Zijn tent. Mooi toch? Zal veilig wezen. Nou, dan gaan we naar het laatste. En dat is een beetje een slotakkoord. Eerst nog even wil ik dit zeggen. Colossenzen 3 moet je even opschrijven. Colossenzen 3 vers 3, als je meeleest. Hè? Want daar lezen we ook, ik ben gestorven en mijn leven is met Christus verborgen in God. Daar zie je die bescherming, die leiding. Colossenzen 3 vers 3, maar dan mag je thuis even nagaan zoeken. God beschermde zijn volk. In het verleden. Hij leidde zijn volk in het verleden. Hij zorgde voor zijn volk in het verleden. Maar ook in het heden en in de toekomst. Nou kom ik bij het laatste. In de toekomst. Ik ga niet met jullie discussiëren of wij het wel of niet moeten vieren. Ga het maar vieren. Misschien krijg ik van alles over me heen, maar dat geeft niet. Ga het maar vieren. Sukkot, loofhuttenfeest. Weet je waarom? Ik heb goede papieren hoor. Laat maar naar Zacharia 14. Want weet je wat daar staat? Dat de heidenvolken straks het loofhuttenfeest zullen gaan vieren. Laat maar met me mee. Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14. Ik vind het zo mooi. En ik word er zelf enthousiast van. Dus ik heb de eerste zegen al te pakken. Zo mooi. Dus loofhuttenfeest, Sukkot, drie gedachten. De gebruiken van Sukkot. Ik heb er twee genoemd. De loofhut en de lulaf. De betekenis van Sukkot. Ik heb er drie genoemd. En nou het laatste. De toekomst en Sukkot. En dat is zo mooi. Wat staat er in Zacharia 14, vers 4a? Ik was er pas nog, toen heb ik die boodschap gedeeld. Zo bijzonder. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Nou, Oostpoort zit nu dicht, hè, dat weet je. Dichtgemetseld. Liggen allerlei graven voor, Joodse graven, Arabische graven, christelijke graven. Nou, daar gaat de Messias natuurlijk niet overheen, die gaat niet over het graf heen. Maar er zal een opening gaan komen. De Messias zal er zo door, Jeruzalem binnen. En weet je wat wel zo mooi is? Die Joodse mensen, dat geef ik zomaar mee, maar moet je eens over nadenken. Die willen het dichtst mogelijk bij de Olijfberg liggen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als die straks komt, zijn we er als eerste bij. Je zal zeggen, ze ook overdreven. Maar het zegt wel iets, hè? Van de verwachting, de profetie, Zacharia 14. En ze handelen ernaar. Mooi. Nou, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan vers 5b, het laatste zinnetje. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die naam zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Vers 11b. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Is nog niet gebeurd. En dan komt hij. Vers 17. En het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Hier gaat het niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is de periode daarvoor. Vers 18. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van de Egypte, van Egypte. En de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Je zal zeggen, Jacques, het is allemaal mooi ingedeeld, althans dat hoop ik. Dat is allemaal voor het verleden, joh. Nee, je moet die Bijbel goed lezen. Het loofhuttenfeest komt door de Bijbel heen steeds terug. Zelfs op dat moment dat Jezus zijn koningschap zal aanvaarden. Mijn vraag is, heb je de smaak van Sukkot al een beetje te pakken? Van het loofhuttenfeest. Want het is een feest dat door heel de Bijbel heen werd gevierd. De Heere Jezus zelf heeft het ook gevierd. Lees het maar na Johannes 7. Kan ik nu niet over spreken, maar hij staat daar op de laatste dag van het feest. En wat zegt hij? Indien iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. Dat was op loofhuttenfeest. En dat water heeft een hele betekenis. Tijd is te kort. Misschien de volgende keer. Maar daar spreekt hij tijdens loofhuttenfeest. De bekende woorden uit Johannes 7. En hier zien we ook dat de heidenvolken. Nou ja, laat ik het zo maar zeggen. Je moet er toch aan geloven. Je moet er toch aan gaan geloven. Je moet je toch gaan verdiepen in dat loofhuttenfeest. Want dat lezen we hier in Zacharia 14. En nu is het heel interessant wat we lazen in Leviticus 23. Ik hoop dat je me nog volgt. Er werd een aantal keer gesproken over het getal 7. Waar of niet? Wanneer moet het feest gevierd worden? Nou, het is sowieso het zevende feest in de rij. Het wordt gevierd in de zevende maand. En het feest duurt zelfs 7 dagen. Nou, daar kan je niet omheen. 7 is het getal van de goddelijke volheid. Mooi, hè? 6 dagen werken, 7e dag rusten. 4000 jaar Oude Testament, 2000 jaar Nieuwe Testament. Het 7000ste jaar komt eraan. Het millennium. Hey, het Messiaanse vrederijk. Het 1000-jarige vrederijk. En daar gaat Zacharia 14 over. Broeders, zusters, ik moet beginnen met afsluiten. Het loofhuttenfeest krijgt zijn volle vervulling straks tijdens de heerschappij, tijdens het vrederijk, als de Heer Jezus koning zal worden over heel de aarde. Vanuit Jeruzalem. Dus het Joodse volk kijkt niet alleen terug, de les voor ons, herdenken. Ze zien ook vandaag de zegen afkomstig van de eeuwige, maar ze kijken ook uit naar de toekomst. Nou, je kan ook 3 punten onder de koffie delen. Loofhuttenfeest in verleden, heden en toekomst, heb je alles gehad. Is toch mooi? Zacharia 14, hier staat het omschreven. De volle vervulling, die staat nog uit. Yeshua de Messias, hij zet zijn voeten op de Olijfberg en aanvaardt zijn koningschap. En ik las het volgende, luister. in het duizendjarig vrederijk, of het Messiaans vrederijk, zullen alle volken als het ware worden ingezameld, een oogst, en optrekken naar Jeruzalem. Jaarlijks zal God dan door de gelovigen uit alle volken, de heidenvolken, worden gedankt en er zal feest worden gevierd. Het zal een tijd zijn van geweldige vreugde. Ik moet afsluiten, het is tijd. Ik heb het al over Urk gehad. Ik heb het over de zangkoren gehad. Geloof je wat je zingt? Maar nou nog een ander principe van die zangkoren. Ik blijf maar een beetje in jullie jargon, hè, laat ik het zo zeggen. Nou nog een ander principe van die zangkoren. Kijk, jullie houden van een goede uitvoering, of niet? Het moet klinken als een klok. Als het moment daar is, moet klinken als een klok. Nou, wat is daarvoor nodig? Dat je repeteert. Een goede uitvoering, wat gaat daar aan vooraf? Nou, een goede, lange voorbereiding. Een goede repetitie, toch? Nou, weet je wat daar mooi van Loofhuttenfeest is? De uitvoering, die staat wel op de agenda hoor. Maar het duurt nog even, Loofhuttenfeest. De volle vervulling althans. En de tijd tot aan het vrederijk, tot aan het duizendjarig vrederijk, tot aan het Messiaans vrederijk, de tijd tot dat moment, vieren wij in de Soekot als een schaduw, als een repetitie. We zijn een beetje aan het repeteren. We zijn aan het oefenen. We zijn het ons eigen aan het maken. We zijn ons aan het verblijden in de God die wij dienen, die zich ten volle heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus. De reeds beloofde, maar ook gezonde Messias. De Heer Jezus. En wij mogen nu dus repeteren. Voor de uitvoering die op zich laat wachten. Nou, dan gaat dat feest ons toch ook aan. Dat is het punt wat ik wilde maken. Daar kan je toch niet omheen. Daar moet je je op zijn minst in verdiepen. En vooral je in verblijden. Verblijden. En weet je, als je vanmorgen goed hebt geluisterd. Daar sluit ik me af. Als je vanmorgen goed hebt geluisterd, dan heb je ontdekt, dat is een beetje ondeugend van me, maar ik ga het wel zeggen, dan heb je ontdekt dat in het Loofhuttenfeest eigenlijk alles besloten ligt. Of nou alles, ik moet het anders zeggen. Het is veelomvattend. Daar liggen heel veel van onze dagen in opgesloten. Jullie vieren toch Dankdag? Dat is Loofhuttenfeest. Jullie vieren toch Biddag? Dat Loofhuttenfeest, het volk bad om regen, de achtste dag laat ik nou even liggen, maar bad om regen, dankdag zit erin, biddag zit erin. Jullie verwachten de Heer toch? Gisteren was de zoeklichtdag, dan zeggen we Maranatadag. Nou, Maranata ligt in Loofhuttenfeest, de komst van de Heer. Jullie houden toch ook wel eens een gezelschapsdag, een ontmoetingsdag, met broeders en zusters bij elkaar. Soekot is gezelschap, in de soeka. Gemeenschap hebben, eenheid ervaren, God verhogen en verheerlijken. En de ervaringen, de belevenissen van de Heer met elkaar delen. En we willen toch graag de geboortedag van Jezus vieren. Nou, hoogstwaarschijnlijk, maar dat bewaar ik misschien voor een andere keer, is die op Loofhuttenfeest geboren. En dat is in september, oktober. Dus je hebt dankdag, biddag, maranatendag, gezelschapsdag, geboorte, allemaal in één feest. En 7 dagen lang, Loofhuttenfeest, Soekot, wat wil je nog meer? Nou, ik wilde een aanzetje doen. Dit is de God die wij mogen dienen. Dat is een God die op gezette tijden van feest houdt. Om je in Hem te verblijden. Om je even af te zonderen en je volkomen te richten op Hem. Je schepper. Je herschepper. De gever van alle goede gaven. De onderhouder. De beschermer. Degene van wie je afhankelijk bent. In Hem ligt alles. Amen. Dit is de God die ik mag verkondigen. Die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. En die gezegd heeft, geniet het leven met mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik ben onder jullie komen wonen. En Johannes zegt het. Wij hebben heerlijkheid in Hem gezien. De enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Samenvattend, het hele Loofhuttenfeest is één grote lofzang op Gods grote daden. In verleden, in het heden en in de toekomst. En daarom zeg ik met Paulus, en daar sluit ik mee af. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw vanmorgen. Hoeveelste is het? 8 oktober 2017. Verblijd je in Jezus, uw Heer. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel. We willen ons in u verblijden. We willen u loven, danken en prijzen. Oh, nee, niet omdat het ons allemaal voor de wind gaat. Integendeel. We ervaren vaak de gebrokenheid van het leven. De strijd, de eenzaamheid, het vreemdelingschap. Jazeker. Maar we willen ons in u, in uw karakter, in uw daden verblijden. Loofhuttenfeest, Sukkot. In het verleden, in het heden en in de toekomst. U zal het ten volle vervullen, Heer Jezus Christus. Als u straks uw voeten zal zetten op de Olijfberg. En zelfs de heidenvolken naar Jeruzalem zullen optrekken. Hoe het er precies uit zal zien, we mogen het stukje bij beetje ontdekken. Maar het blijft toch ook een mysterie. Wat gaat gebeuren? Er zal een feestvreugde zijn zoals die er nog nooit geweest is. Maar ik bid u voor al mijn broers en zussen hier aanwezig. Maar ook voor mezelf. Dat wij deze dingen zullen overdenken. Als een Maria in ons hart zullen bewaren. En als reine dieren zullen herkauwen. Loofhuttenfeest. De gebruiken, de betekenis en de toekomst. Heere, help ons om van de omstandigheden van ons leven af te zien. Van mensen af te zien die misschien teleurgesteld hebben. Maar om onze blijdschap en vreugde alleen in u te vinden. En daar hebben we ook elkaar voor nodig. Geef ons die genade. Dat we elkaar meenemen in die positieve stroom. Om op u gericht te blijven. In voor- en tegenspoed. Over bergen en door dalen. Ja, overal is God. Sukkot. Loofhuttenfeest. Dank u voor de inhoud van dit feest. Dank u wel voor de vreugde die er is in u. Dank u wel. Dat we met Nehemia vandaag mogen getuigen. Mogen belijden en tegen elkaar mogen zeggen. De vreugde van de Heere. Dat is onze kracht. Heer, ga met ons van de ene samenkomst naar de andere. Ook als vanmiddag mijn broeder Oscar het woord zal delen. Zegent u hem daarbij. Geef hem veel van de vreugde van u in zijn hart. Dat hij daarvan mag overlopen. En dat alles tot uw eer. Geef ons een heerlijke ontmoeting met elkaar zo dadelijk bij de koffie. En laten we vanuit deze dag de nieuwe week ingaan. Gesterkt, bemoedigd, aangespoord en dat met een opgeheven hoofd. U zij daarvoor alle lof, alle eer, alle aanbidding maakt van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.